Er bestaat een oud verhaal van een man, een halfgod, die 12 onmogelijke opdrachten moest uitvoeren, omdat hij in een vlaag van woede koningskinderen had gedood. De koning zelf gaf hem als straf 12 ondoenlijke opdrachten, in de hoop dat hij ze niet zou kunnen volbrengen en hij zou omkomen. Hij moest een onoverwinnelijke leeuw villen. Hij moest in één dag een torenhoog bevelde stal schoonmaken. Hij moest een onvindbaar zwijn najagen en doden. En hij moest de helle hond uit de onderwereld ontvoeren. En hij moest het allemaal alleen doen. Het is een oud verhaal. Meer dan 2000 jaar wordt het al opgedist. De zwijgzame vreemde met zijn opdracht. De zonderling die om duistere redenen opduikt, het onmogelijk probeert. En de mensen die hem zien zwoegen aan het denken zet. Zich laten afvragen, wat bezielt deze man? Ik moest eraan denken toen ik het verhaal hoorde van Sjaak Murre. De herfst was nog maar net begonnen en de eerste regens die van de overkant over de Westerschelde waren komen aandrijven, ruisten in de onrustige populieren, dreven de koeien naar het hek en sloegen zoutkristallen tegen de ramen van de huizen van Zeeuws-Vlaanderen. Op een van die eerste herfstdagen verscheen er uit de windrichting van de overkant, alsof de wind hem voortjoeg, een zwart autootje op de dijk naar Reuzenhoek. Hij sloeg af naar de Aandijkse weg, minder de vaart, en stopte bij het erf van Marco en Monique.
Ja, een spijkerbroek en een ruitjes overhemd. Gewone man, ja. Nee, dat is ook voor onszelf een hele hectische tijd. Met de bouw van het nieuwe huis, dan die schuur. Hij wilde de schuur graag hebben. En wij zouden ermee geholpen zijn als hij hem zou afbreken. Want wij hadden geen geld om hem te restaureren. En nou ja, daarmee was hij dan gelijk van ons erf. En wij vonden dat goed. Maar ik wou eigenlijk niet dat hij wegging. De andere helft van de familie wel. Ja, fijn in de straat, die waren ook geschokt. Of ja, geschokt, ja. Geschrokken. En dat hij weg zou gaan.
Dus eigenlijk kwam hij als een soort oplossing voor...
Ja, ja, inderdaad.
Je kijkt toch elkaar aan van... Is hij in staat om dat te doen?
Ik denk dat we daar niet zo bij stil hebben gestaan. Nee. Wij dachten ook wel, misschien komt er iemand helpen. Maar er kwam niemand helpen. Nee, hij was niet zo spraakzaam. Maar verder hebben we daar geen last van. Wel genoeg aan ons hoofd.
Kwam hij gewoon als groep?
Ja.
Als een wondertje?
Ja, en zo kwam het. Ja.
Sjaak was gekomen om de schuur, die al meer dan 200 jaar tussen de populieren aan de Aandijksweg stond, met zijn eigen handen af te breken en mee te nemen. Mee naar de overkant. Hij past op mijn erf, zei hij. Ik bouw hem weer op. En al die tijd dat hij met Monique stond te praten en oogcontact met haar vermeed, draalde zijn blik over haar hoofd naar het hoge rieten dak. Zijn ogen gleden langs de nok, langs het uilenbord waar de kerkuil sliep. Weer naar beneden, langs de ingezakte bakstenen muren, de eeuwenoude staldeuren, de rondgemetselde tochtraampjes decoratief afgezet met zwarte en witte bakstenen. Monique vroeg niet veel en Sjaak maakte zijn zinnen niet af. Niemand weet wie hem de opdracht had gegeven. Niemand weet wat hem ertoe dreef. Niemand weet precies hoe hij wist dat Marco en Monique voor deze opslagschuur uit 1780 die sloopvergunning hadden gekregen. Je mag hem zo hebben en meenemen, zei Monique. En Sjaak knikte alleen. En de schuur torende boven hen uit. 30 meter lang. 13 meter breed, 10 meter hoog. Een enorm, zwijgend, rustend beest. Tot de nok gevuld met schaduw. 3000 kuub onheil en herinnering.
Mijn ouders die zijn hier gekomen in In 37, om precies te zijn, 4 maart. Ik was 4 jaar toen we hier gekomen zijn, ja. Ja. Maar ja, als kind en eigen benul van de schuur, ja, wat is een schuur? En ja, de werkpaarden stonden erin en de koeien. Ja, dat is het enige begrip wat ik ervan weet. En het is allemaal, ja, zie je, eigenlijk ben het allemaal bomen, hè. Allemaal rondhout.
Levien, de broer van Marco's vader, die in en om de schuur is opgegroeid, heeft het erf al lang geleden verlaten. Onder zijn burgerkleren, overhemd met paarsvest, pantalon en jek, pet scheef op zijn grijze hoofd, gaat hij voor de gelegenheid nog één keer op klompen over het erf naar de schuur. Het skelet van een verdwenen wereld.
Dan meneer kwamen we naar hier de paardenstal met 2 dubbele stands, maar die waren eigenlijk te klein, of de paarden die waren te groot en te breed. Dan is dat verbouwd en er waren hier 2 vuilenstallen. De meisjes die een vuilen moesten krijgen, die werden dan apart gezet. Hier hadden we dan de koeistal. Oei, oei. Hier stonden, dan hadden we daar 6 melkkoeien en hier 6 melkkoeien. En hier een beetje jongvee. En dan was er aan de achterkant van de schuur ook nog een gedeelte waar ook jongvee stond. En hier hadden we dan nog een stuk. Stond er nog wat jongvee, een stuk of 6 of 8. En dan hadden we hier binnen, in die hoek. Dan zijn we altijd het oude onderkot, kippenkot. Waarof die naam vandaan gekomen is, dat weet ik niet. Bij ons is nooit gebruikt als kippen en er nooit in gezeten. En dat was die binnenkant, dat was eenmaal van steen. En dat was eigenlijk het enige wat in die schuur was, van steen. Hier zie je het aan de binnenkant, en zo werden hier de paarden gevoerd. Heel het eind, want dat was hier ook, dat kon je van voren uit de schuur. Was er een smal hangetje, kon je eenmaal naar achter lopen. En dan stond hier de betermeul. Dus dan moest je dan vandaar eenmaal door de voerhang. En hier stond dan de betermeul, dat werd de bet. Dan moest je weer aan zijn gemaal wat weer terugdragen naar de koeien. We waren ermee bezig, hè. En nu gaat de schuur weg. Ja. Op zich vind ik het niet zo erg. Nee. Hey, ik ben hier uiteindelijk toch lang genoeg weg. Ik bedoel, maar, ja. Je hebt er niet, niet meer zo'n eigenschap aan, hè. Tenminste, ik niet.
Zeven dagen bleef Sjaak weg. Maar toen kwam hij dan toch. Hij parkeerde zijn zwarte autootje onder de populieren, liep een paar keer om de schuur en dacht na. Aan de noordoostkant, de kant van Kwakkel, waar de zon niet kwam, was het riet van de dakgoot tot de nok vermost. 150 vierkante meter groen overwoekerd riet. Aan niets was te zien wat Sjaak dacht, wat hem bewoog. Hij sleepte een ladder aan, schoof hem uit, haalde diep adem en klom. Jacob op de ladder. De lange klim naar boven. Een roestige boomhaak in zijn hand. Nietig als een mier op een hooiberg. Zo begon hij.
Ik heb hem dingen zien doen hoog op die schuur, 8-9 meter hoog, waarvan ik zei van, als ik nu blijf kijken, dan valt hij. Maar hij viel niet.
Theo Rietveld, radiomaker en filmer uit Zeeland, die het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen afreisde, bezorgd om het lot van de 18e-eeuwse schuren die één voor één uit het landschap verdwijnen, merkte Sjaak vanuit zijn auto in het voorbijgaan op. Hij keerde, reed het erf op, kwam zijn auto uit en posteerde zich beneden, verwonderd. Hoofd in de nek, keek hij naar boven, naar Sjaak.
Heel gracieus, hè? Al die touwtjes eromheen binden. Dat riet. Hij kende geen vrees, hij kende geen angst. Hij zat zo in zijn stolp, hij zat zo in zijn eigen concentratie. Daar was hij niet van af te brengen.
Wil je zeggen dat de zwaartekracht geen invloed op hem had?
Bijna niet. Ik denk dat hij ergens gedragen werd. Hij kwam hier, maar waarom kwam hij hier? Was het zijn eigen werkverschaffing of had hij daar een plan mee? En achter dat plan zijn wij nooit gekomen.
Sjaak werkte kalm, zonder haast. Hij trok het riet los, bond het met witte touwtjes samen tot bundels die hij een zetje gaf, zodat ze naar beneden tuimelden. Schijnbaar gewichtloos, ongehinderd door de zwaartekracht, liep hij tussen hemel en aarde over het schuin aflopende dak. En beetje bij beetje kwamen de onderliggende balken aan het licht. Een onafzienbaar raster van eeuwenoud rondhout, met even weinig hulpmiddelen in elkaar gezet als waarmee Sjaak zijn karwei van sloop nu begonnen was. En een ieder die, aangetrokken door het ongebruikelijke tafereel, de pas inhield, het werk neerlegde, het erf opliep en onderaan de schuur iets naar boven riep, een vraag, een aanbod, een opmerking, kreeg geen reactie, geen antwoord, nog geen hoofdknik.
Hij had het veel sneller kunnen doen dan in die 16, 17 maanden dat hij ermee bezig is geweest. Maar kennelijk was het voor hem ook een soort zen. Ik weet het niet. Kan ook. Hij liet niks los. Hij bleef in die stolp zitten. Hij was niet. Hij hoorde niks. Hij was alleen aan het werk. En dat was natuurlijk het. Hij inspireerde zich door de natuurgeluiden die hij om zich heen had. Dat was het. Hij was daar helemaal in trance.
En omdat Sjaak zelf niks zei en woordeloos het dak uitkleedde, schoof na schoof afpelde tot op het bot en het vakmanschap van de verre voorouders aan het licht kwam, gingen de omwonenden bij zichzelf te raden wat er eigenlijk verloren ging. Want het is juist het mysterie dat het geweten aan het werk zet.
Hier vooraan aan de weg, daar ben ze erin aan het slopen. Zijn die gaan ze ergens aan weer opbouwen, schijnbaar. Aan de overkant ergens slopen. En er had er dus hier op Aandijkseweg nummer 4 had er dus ook in staan, maar dat was ook een auto. Want die stond niet op de bonnementenlijst en dat dus ook niet.
Buurman Karel, zelf een boer met een enorme vervallen 18e-eeuwse schuur, bleef bij zijn voornemen de boel te slopen.
Mijn schoonvader die is in 2011 gestorven. En die was zeer verknocht aan zijn schuur. Hey, want dat is eigenlijk ook de reden waarom we hem niet eerder in nieuw gezet. Hey, want die schuur, dat was goh, jongen. Als er maar eerst een houtje zat, dan moet je dicht maken, want anders wordt het helemaal rot. Economisch is het gewoon een blok waar je bent. Hey, want ik kan met mijn trekker kan ik naar het binnen, maar alles wat erachter hangt, dat kan ik gewoon niet binnen. Die span die ben maar net zo breed als de bendeur is. Dus je kan er gewoon niet tussen. Aan de ene kant vind ik het ook jammer dat hij verloren had. Dat is gewoon zo, want het is natuurlijk een mooi zicht in de polder. Maar dan staan er de kant uit, dan ziet wat er al allemaal verdwenen is. Ja, dat zeg je ook. Het houdt gewoon een keer op.
Marianne, uit het verder gelegen Kuithaard, een grote vervallen 18e-eeuwse schuur op het erf, heeft het er ook moeilijk mee.
Ik denk dat die schuur altijd een belangrijke plek in mijn hart zal hebben. Gewoon omdat ik samen met heel veel mensen daarvan genoten heb. Gewoon omdat ik het eigenlijk qua cultureel erfgoed een prachtig gebouw vond. Om te bedenken dat mensen in 1770 op die manier zoiets konden verwezenlijken. Daar heb ik gewoon diep respect voor. En het is een beetje zo wat Geert Mak zegt van. En dat kan ik wel hebben, maar dat kan heel veel in Nederland niet hebben. Van als hij zo op zijn tochten is, van, dat hij dan ziet dat er eigenlijk heel weinig vervallenheid in Nederland is. En alsof dat niet bij het leven hoort.
Ja, als kind en eigen benul van de schuur. Ja, wat is een schuur? En, ja.
Levien vroeg het al, wat is een schuur?
Eigenlijk ben het allemaal bomen, hè? Allemaal rondhout.
Een schuur is er om haar bouwer te behoeden, te beschermen, te verbergen. Sinds mensenheugenis en ver daarvoor zelfs opgetrokken uit bomen en riet. Getemd tot gebindstijlen, ankerbalken, oprijzende spanten, de nok. De muren dichtgesmeerd met klei en over alles heen een deken van riet. Die alles toedekt, de wind te pas afsnijdt en de regen tempert tot ver geruis. Ze maakt een binnen en een buiten. Een ruimte om te werken, om op te slaan. te schuilen, te verwekken, te slapen en te sterven. Drie maanden had Sjaak nodig om alle riet van het dak te halen, in bundels te binden, in zeecontainers te bergen. En na die drie maanden, toen alle riet verdwenen was, kwam Sjaak van zijn ladder naar beneden, liep op Theo Rietveld toe en begon voor het eerst te praten.
Nou, ik ben begonnen met van binnen al het stro weg te halen. Want die lag bijna helemaal vol met stro. Alles met kruiwagentje naar buiten. Vervolgens ben ik aan het dak begonnen. Het riet weghalen. En daar ben ik drie maanden mee bezig geweest. En dat is best een groot stuk van het werk eigenlijk. Dat is met elkaar 120 kub. Best wel heel wat. Het is ontzettend interessant.
En daar stond wat er over was van de schuur. Een staketsel. Het buiten woei naar binnen. Geen dak beschot, maar een golvende matrix van spanten en panlatten. Overdag joegen de najaarstormen onder de nokbalken door. En 's nachts zwierf met het maanlicht de schaduw van de gebindstijlen over de stalvloer. En toen kwam de winter. En de regen verzachtte tot sneeuw. De sneeuw dwarrelde naar binnen, legde dekentjes op de balken en het rondhout van de dakconstructie en de stijlen waarop ze rusten. Het was een schijnbare wirwar, maar voor wie beter keek, een getuigenis van vergeten vakmanschap. Van balken, latten, stutten, stijlen en spanten, die door allerlei halfhout en pergatverbindingen met elkaar verbonden eeuwenlang de stormen van de zee hadden weerstaan. Al die onderdelen. Een heel woordenboek van verdwijnend Nederlands. Gebindstijlen, korbelen, de anker en de hanenbalk. Gewaterde sporen, ondersporen, stijlen, regels. Rondhouten tasliggers, halfspanten, hoekkepers. De kinderbalken, de sleutelstukken. En hier en daar een hangstel en een leugenbalkje. En dat er geen kraan zou komen die dat in een namiddag met een grijper zou vermorselen, maar dat deze zwijgzame Sjaak dat met zijn handen zou gaan doen, onderdeel voor onderdeel, dat maakt hem tot een zorgzame lijkbezorger die de taak op zich neemt om wat dierbaar is met decorum af te voeren, weg van het erf, zorgvuldig, met respect, wie weet zelfs met liefde en in stilte. De schuur wachtte, kortom, op haar eigen uitvaart. Maar het sneeuwde en Sjaak bleef weg. Het waren de kortste dagen van het jaar. De tijd van kerst. Een feest waarin alles draait om een koeienstal. En Sjaak, die drie maanden lang iedere dag op het erf was geweest, iedere dag, maar zondags niet, was opeens aan de overkant opgelost. Ze begonnen Marimpel een beetje te missen. Was hij alleen? En waarom deed hij eigenlijk wat hij deed?
Het kwam ook in het begin helemaal niet in me op om te vragen of hij een partner had, of hij een vrouw had. Dat had hij dus kennelijk helemaal niet.
Sjaak werkte in dagdienst en dan daarna kwam hij. Van maandag tot vrijdag en op zaterdag ook de hele dag. Op zondag niet. Hij had wel veel broers volgens mij, een grote familie. En,
Zijn broer had ook zoiets gedaan.
Ja.
En die broer, ja, die wilde die kennelijk dus ook laten zien dat hij dat ook kon. Maar daar liet hij zich nooit echt over uit. Waar die broer die schuur had opgebouwd, wanneer die hem had opgebouwd, dat zei hij helemaal niet. Zijn broer had het wel gedaan, dus hij moest het ook doen. Hij wilde nog een trapje hoger, denk ik, in de prestatie, door het alleen te doen. Want zijn broers lieten wel die helpende handen toe. Terwijl hij dat niet deed. Het was een soort inlossen van een bepaalde plicht die hij had.
Hoe waarschijnlijk de concurrentie met de broers ook lijkt als motivatie om iets groots te verrichten, hoe herkenbaar ook voor wie zelf broers heeft, het idee dat er in één gezin meerdere kinderen zijn die eigenhandig antieke schuren afbreken en elders weer opbouwen ligt, als je er even over nadenkt, nu ook weer niet zo voor de hand. En bij afwezigheid van houvast, bij afwezigheid van de concrete nabijheid van de gewone man met zijn spijkerbroek en zijn ruitjes overhemd, zijn zwarte autootje onder de populieren en zijn gestage voortgang op het dak, groeiden de bovennatuurlijke verklaringen voor zijn motivatie. Want God is nooit ver weg in Zeeland. Zeker niet als de dagen kort zijn, als koeienstallen in kerken worden nagebouwd, de kerkklokken vermanend bijeren over het godvruchtig land.
Het moest een soort schuilkerk worden. Zo heb ik het. Want hij heeft ook in de dorpshuis in Kruiningen, heeft hij ook bij een kerkafsplitsing gezeten, waarbij hij nogal behoorlijk orthodox bezig was. En dat daarvoor die schuur was, dat daardoor die schuur, en dat een handreiking was geweest die hij van boven misschien kreeg. En dat hij daardoor de opdracht had om hem met zijn handen zelf te moeten verplaatsen. Dat was een van de theorieën die je dan gaat bedenken. En als je meer op het internet weet te volgen.
Het is opmerkelijk dat de situatie zo afwijkend is dat je naar bovennatuurlijke verklaringen gaat zoeken.
Ja, automatisch. Omdat het een bovennatuurlijke inspanning is. Omdat je je niet kan voorstellen met welk ander doel hij dat zou doen. En die helpende handen. Jij weet het ook, Monique. We hebben de helpende handen geboden. Er heeft hier iemand van de provincie Zeeland gestaan om hem letterlijk ook een aantal helpende handen te geven. Maar die heeft hij afgeslagen.
Hoe kon het ook goed gaan? Het gebeurde in het voorjaar. Toen de winter was verdwenen, de lente was gekomen, de populieren waren uitgelopen en de jonge bladeren boven de schuur roezen moesten als een menigte omstanders, allemaal met een opvatting, stuurlied aan de wal. En Sjaak weer iedere dag met zijn autootje van de overkant kwam. De ladder uitschoof, naar boven klauterde en met een rode koevoet panlat na panlat, spand na spand, begon los te wrikken. En hij voor het eerst bijna was gevallen. En als een onderkenning van zijn eigen sterfelijkheid zich voor het eerst vastsnoerde aan de gordingen. Toen stapte, tenger en lang gehalst als een reiger met fris opgekamde kuif, de provinciale bestuurder Harry van Waveren het erf op.
Het is een prachtige schuur geweest, maar het is natuurlijk in afbraak en het staat er niet zo florisant bij.
Hij keek omhoog, schijnbaar onbewogen. En in zijn brillenglazen spiegelde het beeld van Sjaak. Zijn kleine schaduw die voor de zon langs trekt. De wereldlijke macht beneden, de ambtenaar, de regelgever. Hij blikte omhoog naar de eenling. De man met de opdracht die juist niet van deze wereld was. Hoe had het ook goed kunnen gaan tussen die twee?
Ik wil graag meedenken met hem. Ik denk ook dat dat belangrijk is, dat je zo'n project met meerdere mensen gewoon kan praten. Ik denk dat er echt een keer gesproken moet worden met elkaar. Hoe gaan we dit nou verder aanpakken? Want de stapjes zoals hij die nu neemt, dat zijn kleine stapjes. En als je dit tot een succes wil maken, moet je ook op een gegeven moment je nek uitsteken. Kijken van, kan ik een paar grote stappen nemen? Maar als je dan alleen bent en hij is alleen, ja, dan redt hij het niet. Het zou makkelijk zijn als er een paar handjes erbij kwamen. En er zijn ook wel mogelijkheden om dat te organiseren. Je zou eens bijvoorbeeld een keer een beroep kunnen doen op een scoutinggroep om eens even te helpen sjouwen. Je zou eens een beroep kunnen doen op de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Maar je kan het niet alleen maar hebben van de vrijwillige handjes. Je moet ook een aantal professionele stappen zetten.
Kwam het door de ontnuchterende aanwezigheid van de provinciale bestuurder? Met zijn vergeefse aanbod om Sjaak zijn droom te ontnemen en zijn ambtelijke blik waaronder elk visioen verbleekt? Kwam het door het ingetreden voorjaar, het jaargetijde van de toekomst immers, waarin nieuwe plannen de sleets geworden sentimenten verdringen? Of was het omdat alles wendt, alles op den duur normaal wordt en verveling intreedt? Kijk, er was nieuw leven in en om de stal. En Marco, de boer van het erf, had op de plek van de oude schuur een nieuwe gepland. Maar daar was Sjaak nog doende. met zijn blote handen en zijn ladder en zijn koevoet en zijn onuitgesproken visioen. De borstwering stond nog overeind, de gebindstijlen rustten nog op hun voeten en Sjaak stond steeds vaker beneden met de blik omhoog te dubben. Hij mat de hoofdspanten met de blik, schatte hun gewicht, overwoog scenario's, twijfelde, zag in dat hij het eigenlijk niet meer alleen kon. Maar hij volhardde. En Marco en Monique werden ongeduldig.
Nou ja, en op een duur... ik dacht, ik zou het nog goed komen, maar... op de duur waren we natuurlijk wel een beetje beu. Durend wel lang.
Het begon ermee dat Marco en zijn broer Adrie... het niet gebundelde riet met een tractor begonnen af te voeren. En toen verscheen op een dag een Belgische aannemer op het erf... die vlak naast de oude schuur waar Sjaak nog bezig was... met groot materieel een nieuwe schuur begon op te bouwen. Met kranen zo hoog als de populieren... die nauwkeurig en efficiënt elders op maat gemaakte betondelen... in een snel in elkaar gezet metalen skelet neerlieten.
Als alles goed meegaat, het weer en al en dergelijke. Een week, en dan staat hij op.
In een week stond de nieuwe schuur... naast het aftakelend skelet van de oude overeind.
Ja, het betonpaneel, de laatste vloer komt af vandaag. Dan komen de twee kopspanten erin. En dan kunnen we opbouwen, spanten erin. Spant of 3-4 zeker nog. Alles naar elkaar linken. En dan de luifeltjes erop. Die binnenpaneel, dat je ziet dat er een voergang is. Dan kunnen de beesten erin, dan kunnen de hekken opgemeten worden. En dan kunnen die gemaakt worden. En dan taggen.
De Belgische aannemer keek hoofdschuddend naar Sjaak.
Ik vind het wel indrukwekkend met die balken. Typisch van vroeger. En dan moet je er bij stilstaan. Nu hebben we dit. Weet je wel? Dan zetten we op een week een stuk ijzer. Dat zijn balken. Hè. Dat is waarschijnlijk bekant even zwaar. Want ze zijn echt wel groot. Ze zijn halve boom dat erin zit. Maar ik denk niet dat ze zo'n kraan hadden vroeger.
Was er ontzag? Misschien een beetje. Er was vooral spot.
Zottewerk. Mijn eerste reactie. Zot. De eigenaar zei het gisteren. Of de mens die hier gisteren was. Ja. Die zei het ook. Ze zitten nog niet allemaal binnen, zei hij. Ja.
De nieuwe tijd, die lacht om de oude. De dorpeling, die lacht om de zonderling. De Belgische aannemer was weer over de grens verdwenen... naar het land waar alles wat oud is eenvoudig wordt afgebroken en afgedankt. Maar Sjaak hield vol. Hij begon, wachtend op een ingeving... hoe hij de zware hoofdspanten zou omtrekken en ontmantelen... de paar gemetselde muurtjes in de schuur steen voor steen af te bikken... en die stenen netjes op te stapelen. Want veel van de liefde schuilt in trouw en volharding... en een poging om dat wat je hebt voorgenomen... naar beste vermogen tot het eind te volbrengen.
Die stenen, die ben ik nou een beetje los aan bikken. En die ga ik weer hergebruiken voor de herbouw van de schuur.
En voor de tweede keer in 3 maanden begon hij te praten.
Toch wel wat geïmproviseerd moeten worden... om dat weer op dezelfde manier terug te zetten zoals het nu gestaan heeft. Maar nou, ik heb toch wel goede hoop dat dat gaat lukken. En dan wil ik eigenlijk een reconstructie maken... van hoe het vroeger geweest is. En dat kan natuurlijk mooi met zo'n schuur... Vandaar dat ik daar probeer alles op alles te zetten om dat te behouden. En eventueel te reconstrueren. Nog een paar stallen, er staan nog wat koeien in. En binnen een paar weken kunnen die wel naar buiten. Dus dan kan ik die ook afbreken. En dan het de laatste loodjes... Maar nu staan de spanten er nog en een paar muren. Dat moet nog gebeuren. Ja, dat ga ik toch wel met wat zwaar materiaal doen. Want met de hand gaat het niet. Vroeger deden ze dat natuurlijk wel. wat mankracht. Dan hadden ze geen groot materiaal. Dus, maar ik ben maar in mijn uppie. En dan moet dat toch anders. Dus, natuurlijk eerst het bovenste gedeelte eraf halen. De bovenste punt, als het ware. En dan langzaam naar beneden laten vieren. En dan, als die beneden is, uit elkaar halen. Dat is het beste. Want je kunt hem wel uit elkaar halen als hij nog overeind staat. Maar het probleem is, dan krijg je dat op een laddertje allemaal gedaan. En als die plat ligt, dan, dan kun je er wat meer baas over. Hè? Nou, een week of 3-4. Ik ben altijd nogal positief, maar ik hoop dat het nu al binnen een week of 4 kan. Maar goed, als het niet kan, dan wordt het gewoon wat later. Heel simpel. Ik ben ook maar alleen, dus ja. En ik ga me natuurlijk niet te zenuwachtig maken. Er is niemand die achteraan me zit.
Jacques was nogal optimistisch wanneer de schuur weg zou gaan. Hij, in eerste instantie dacht hij in 3 maanden, 3-4 maanden. Dus, maar nadat dan dat dak helemaal eraf was, zagen wij natuurlijk ook wel dat dat niet ging gebeuren. Hij zegt wel steeds dat hij een planning heeft. Maar die planning die klopt dan toch naderhand niet meer zo goed. We hebben geholpen met het riet af te voeren. Hè, aan de kant die hij niet kon gebruiken, dat riet. Maar verder, en af en toe nog wat leegruimen, hè, wat spullen eruit halen. Maar verder hebben wij niet geholpen. Wij hebben druk genoeg met onze andere werkzaamheden. En Sjaak heeft spijtig genoeg ook van iemand anders hulp gehad. Hij heeft een hele grote familie. Daar hebben we eens 1 keer iemand komen kijken. Maar nou, we willen nu toch wel graag dat die september, oktober weg is. Hè, voor de winter, ja. En dan is het meer dan 1 jaar geduurd. Maar het is wel mooi dat hij niet in 1 keer weg is gegaan. Want ik heb nou langzaam, hebben we er langzaam afscheid van kunnen nemen. En kunnen aanvaarden dat hij echt weggaat. Maar we zijn heel blij dat hij straks bij Sjaak terug opgebouwd wordt. Terug opnieuw. En dan kunnen we nog eens gaan kijken hoe mooi het was.
En toen kwam de dag, het was onderhand zomer geworden, dat Sjaak niet met zijn zwarte autootje, maar met een verrijker het erf opdraaide. Zijn werkvoertuig met een hefvork op een telescooparm. En een paar dagen later werd er een rupsvoertuig afgeleverd. Opnieuw met een telescooparm, maar dan met een bakje eraan waar die in kon zitten. Zo steeg Sjaak op, rode koevoet in zijn handen. En eindelijk kwamen de balken, de kaalgeschilde boomstammen, de lattenstutte gebinten die elkaar honderden jaren gedragen en gesteund hadden, de een na de ander los. En daalden ze af naar de grond. En de ruimte tussen de populieren zocht onwennig naar nieuwe dimensies, nieuwe verhoudingen. Boer Marco had een beetje terzijde een afgedankte kar neergezet, zodat Sjaak wat hij ontmantelde ook af kon voeren weg naar de overkant. De weken werden maanden, maar Sjaak, sterk vermagerd door het harde werken, zette door en maakte af waarvoor hij gekomen was. En omdat hij met zijn verrijker, met boerenkar erachter, alleen in het holst van de nacht door de tunnel naar de overkant mocht, volgde in de duisternis van het late najaar de geleidelijke aftocht van de schuur. Nacht na nacht, karlading na karlading, met riet, met bakstenen, met deuren, met kozijnen en met hoog opgetaste stapels houten onderdelen van dak en gebinten. Zo voerde Sjaak de schuur af, waar hij zich over had ontfermd. Ook al had hij niemand in vertrouwen genomen. Niemand vertelt waarom hij 15 maanden lang in zijn eentje, als David tegen Goliath met de reusachtige schuur gestreden had. Hij had de mensen alleen door te doen wat hij deed aan het denken gezet. De oude boer.
Ja, want het is een schuur en eigenlijk ben het allemaal bomen, hè?
De buurvrouw.
Om te bedenken dat mensen in 1770 op die manier zoiets konden verwezenlijken, daar heb ik gewoon diep respect voor.
De journalist.
Hij kwam hier, maar waarom kwam hij hier?
De Belgische aannemer.
Zottewerk. Mijn eerste reactie. Zot.
Ja. De politicus.
Ik wil graag meedenken met hem. Ik denk ook dat dat belangrijk is, dat je zo'n project met meerdere mensen gewoon kan praten.
Natuurlijk de boerin.
Ik vind het heel erg dat de schuur weggaat. Ik vond het zo mooi. Maar,
Iedereen had zijn eigen vragen gesteld. Iedereen had zijn eigen antwoorden verzonnen. De laatste nacht dat Sjaak van het erf afreed, met de laatste karlading achter zich aan, rammelend onderweg naar de overkant, leunde boer Marco op het hek en keek hem na. Hij keek Sjaak na tot hij van de Aandijkseweg afsloeg de dijk op naar Reuzenhoek en oploste in de nacht. Toen kwam hij overeind, gaf een tikje op het hek, keek nog een keer naar de lege plek, liep naar binnen, trok zijn laarzen uit. En alsof hij daarmee de herinnering aan de schuur en alles wat zich daarin had afgespeeld kon buitensluiten, draaide hij de deur op het nachtslot.
U hoorde De Verhuizende Schuur, een documentaire van Theo Rietveld en Matthijs Deen. Eindredactie Anton de Goede. De documentaire is gebaseerd op de gelijknamige film van Theo Rietveld en Marjan van den Bosch. De muziek, ook ontleend aan de film, was van Douwe IJsenga. De Verhuizende Schuur is te zien op deze website netzeus.nl. Dus netzeus.nl.